Dit is SBS Dutch.
Vorige week was jij helemaal vol vertrouwen over Oranje. Ik denk toch dat je met een beetje samengeknepen billetjes hebt zitten kijken, Jaap?
Nou, bij mij zijn het billen, maar je hebt helemaal gelijk. Het was de eerste helft tegen Polen. Ik zat in de Kuip, het was echt een geweldige sfeer. En Nederland speelde gewoon heel goed, nam een 1-0 voorsprong. Maar vergat de wedstrijd op slot te gooien. Ja, en na rust ging tempo omlaag. En ja, ze hadden wel controle, maar je weet dat er dan altijd nog een kans komt. En die kwam er ook vlak voor tijd. Die ging er ook geweldig in, hoor, moet ik zeggen. Dat is echt een wereldgoal. Daar werd het 1-1. En was eigenlijk de optie voorbij dat je op 12 oktober thuis tegen Finland... je had al het kunnen kwalificeren voor het WK. Want nu moet je gewoon blijven winnen tot op het laatst. En dan kan je zelfs nog de uitwedstrijd tegen Polen verliezen. Omdat je doelsaldo dusdanig gunstiger is... dat je daarmee toch die eerste plaats veilig stelt. En er is ook nog eens een keer dat als je op 14 november tegen Polen zou verliezen... heb je altijd op 17 november nog een thuiswedstrijd tegen Litouwen. En dan zou je nog even kunnen gaan rekenen van welke score hebben we nodig. Alleen, dan zou je het wel beter moeten doen als zondag tegen Litouwen. Want dat was echt een dieptepunt. Was na een hele snelle 2-0 voorsprong met natuurlijk een geweldig record voor Memphis Depay... die nu topscorer aller tijden is geworden... en Robin van Persie, de 50 doelpunten van Robin van Persie is gepasseerd. Hij staat nu op 52. Uiteindelijk gaf Nederland de 2-0 voorsprong weg. En mocht het ook blij zijn dat het in de tweede helft een 3-2 uit de strijd trok. Waardoor de 3 punten voorsprong op Polen gehandhaafd bleef. Maar overtuigend was het niet. En kijk je naar de wedstrijd. Ja, dan zie je toch dat het Nederlands elftal heel erg afhankelijk is van... Voor Frenkie de Jong. De tweede helft tegen Polen zakt het elftal in elkaar. Ook omdat, bleek achteraf, Frenkie de Jong last kreeg van een bovenbeenspier. En tegen Litouwen was hij er niet bij en werd zijn plek ingenomen door Jerry Schouten. Ja, en dan zie je ineens dat de wisselwerking tussen Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, wat altijd echt een hele sterke basis is van de opbouw van het Nederlands elftal, dat viel eigenlijk volledig weg. En daardoor zag je een soort sneeuwbaleffect in het elftal. Ook richting Tijani Reinders, die totaal niet uit de verf kwam. En hadden we eigenlijk geluk dat op de flanken Gakpo en Malen het heel goed deden. En met goede voorzetten uiteindelijk ook een paar belangrijke assists hadden. Waardoor we uiteindelijk toch met een 100% score uit Litouwen kwamen. Maar de schoonheidsprijs verdiende het niet.
Nee, toch een beetje door het oog van de naald. Hoe was de bondscoach na afloop, Ronald Koeman?
Nou, ik had een beetje het gevoel dat hij een beetje verbijsterd was. Want ja, ik denk dat hij ook realiseert van hoe afhankelijk het elftal van een paar spelers is geworden. Het lijkt heel goed. Hè? Zoals tegen Polen, je ziet een ingespeeld elftal. Maar het elftal zit echt op het niveau van Spanje als inderdaad een Frenkie de Jong meedoet. En als hij er niet is, dan zie je gewoon dat Virgil van Dijk anders functioneert. Maar ook andere spelers in het elftal. Eigenlijk de enige stabiele factor in het hele elftal, klinkt heel gek, is Gakpo. Die levert onder andere omstandigheden. En Dumfries natuurlijk. Denzel Dumfries speelt ook altijd voor de volle 100% mee. En levert altijd. Maar voor de rest, met name die elftalas, ja, zonder Frenkie de Jong, is er nog geen goede vervanger. En dat maakt het Nederlands elftal toch weer kwetsbaar. Dus je zag ook bij Ronald Koeman een soort van... Ja, je kan het wel gaan gooien, onvoldoende inzet en dit en dat dus zo. Maar ik denk dat hij heel goed inziet dat Frenkie de Jong echt een sleutelfiguur in dit elftal is geworden.
Ja, dat is wel gevaarlijk inderdaad, afhankelijk zijn van één man. Oktober, dan staan de volgende twee interlandse, wat je al zei, op programma Malta en Finland. Vanwege de interlands waren er geen eredivisiewedstrijden, maar dat gaat dit weekend gewoon weer van start, hè? Het gaat weer verder.
Ja, nee, goed, we hebben natuurlijk de vorige ronde, was natuurlijk eentje van de sensaties, hè. Volendam Ajax 1-1, PSV Telstar 0-2. Excelsior Twente 1-0. Met als gevolg dat de trainer Jozef Oosting inmiddels ontslagen is bij FC Twente. En er wordt zwaar gespeculeerd wie hem gaat opvolgen. Nou, ik hoor allerlei namen. Rogier Meijer, maar die zit bij Leverkusen. René Haken, maar die zit bij Feyenoord. Michel Lukien zit bij FC Groningen. En de enige op het rijtje die dan nog vrij is, is John van der Brom, die natuurlijk vorig jaar bij Vitesse actief was en op dit moment zonder club zit. Nadat Twente al eerder Erik ten Hag en Mark van Bommel had gepolst, maar die zeiden meteen al dat ze geen trek hadden. Dus de Oosting is gesneuveld en we gaan kijken hoe Twente het schokeffect kan creëren zaterdagavond tegen NAC. Nou ja, verder Ajax tegen PEC Zwolle. Nou, de topper in, van het weekend is NEC tegen PSV. NEC nog, met PSV staan ze aan kop met Feyenoord, die dan virtueel eigenlijk de eigenlijke koploper is, omdat ze één wedstrijd minder hebben gespeeld. Maar dat is eigenlijk de topper van het weekend. Feyenoord speelt tegen Heerenveen. Nou ja, Ajax en PSV moeten op zaterdag spelen, omdat ze gewoon op dinsdag speelt PSV zijn eerste Champions League wedstrijd tegen Union Saint-Gilles. En Ajax speelt op woensdag de kraken thuis in Amsterdam tegen Inter Milaan. Dus vandaar dat zij al zaterdag in actie komen. En op zondag hebben we dan nog Excelsior Sparta, Utrecht Groningen, Heracles AZ en Telstar Fortuna.
Waar ga jij heen, Jaap?
Ja, ik zit nog te kijken wat ik ga doen. Misschien dat ik naar Telstar Fortuna ga. Om toch even te kijken of de stunt van IJmuiden of dat door blijft zweven. Dat zou heel mooi zijn. Want als Telstar toch weer een punt pakt, ja, dan gaan ze echt meedoen in de Eredivisie. En ik heb de vorige keer al gezegd, het is die club als geheel is gewoon een verrijking voor de Eredivisie. Omdat je ziet dat voetbal in zijn puurheid nog altijd werkt. Het zijn gewoon mensen die met beperkte middelen zich moeten zien te redden. Maar door een ongelooflijke saamhorigheid hebben ze op tijd het stadion klaargekregen. Door ook ontzettend veel vrijwilligers die hielpen bij allerlei klussen. En zo zie je ineens een soort betrokkenheid bij die club die je ook in het stadion voelt. En het leuke is dat, wat ik begrepen heb, alle thuiswedstrijden dit seizoen zo'n beetje uitverkocht zijn. Dus wat dat betreft helpt het publiek ook mee om Telstar financieel de kosten die aan het eredivisieschap verbonden zijn, om die te laten matchen.
Ja, geweldig. Je noemde net Van der Brom, trainer Vitesse. Er was ook eigenlijk wel heel groot en onverwachts nieuws, voor mij dan, aan deze kant van de aarde, over Vitesse.
Ja, Paulien, dat was de wonderen zijn de wereld niet uit, hè? Dit is de Houdini-act van het jaar. Vitesse gaat gewoon op 12 september, dat is komende vrijdag, spelen ze gewoon in de Weide Wormen tegen Jong AZ. De club bestaat weer en de club komt gewoon weer in actie. En ze hadden vorige week, toen in hoger beroep de rechter toch een enorme sneer uitdeelde aan de KNVB, dat ze onder een te hoge tijdsdruk een paar elementaire facetten van het besluit onvoldoende hadden beoordeeld. En en Vitesse was weer terug. En op die ochtend stond de trainer met welgeteld 8 contractspelers en 2 testspelers op het veld. Maar ik heb inmiddels begrepen dat deze week heeft de telefoon roodgloeiend in Arnhem gestaan. Want het feit dat de transferperiode, de transferwindow, was gesloten, is een geluk voor Vitesse. Omdat je nu heel veel spelers hebt die geen club hebben en die eigenlijk moeten investeren in zichzelf om niet in de vergetelheid te raken. Ik heb het vorig jaar bij Volendam meegemaakt. Die hadden geen budget meer om spelers aan te trekken. En die moesten wachten tot de transferperiode voorbij was. En konden toen spelers halen. En ik weet dat ze 3 spelers hebben gehaald die voor 25.000 euro bruto bereid waren om een jaar in zichzelf te investeren. Nou, datzelfde gaat nu bij Vitesse gebeuren. Dus er staat komende vrijdag tegen Jong AZ weer een elftal op het veld. Ja, en ik denk dat het gewoon een kwestie van een jaar overleven is. En gewoon echt de club van binnenuit gaan reorganiseren. Maar ja, we hebben het wel vaker over gehad. Hier verdient ook de KNVB geen schoonheidsprijs mee. Want je kan wel op een gegeven moment op basis van de regels een beslissing nemen. Maar als je zag wat de impact was van het wegvallen van Vitesse, ja, dat reikte veel verder dan alleen maar een voetbalclub. En als je daar aan voorbij gaat en vasthoudt aan regels en regels, ja, dan ben je als organisator van de competitie, ben je niet met je tijd meegegaan. Dit was in de Premier League nooit voorgekomen, ook niet in La Liga, maar we hebben het al vaker over gehad. In Nederland is het enige land van de top 6 landen in Europa die geen competitie heeft als aparte entiteit. Zoals de Premier League, La Liga, Bundesliga. Wij hebben nog steeds een eredivisie dat bestuurd wordt vanuit een vereniging, de KNVB. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een kwestie van dat mensen gewoon hun plek niet willen afstaan. Waardoor ook de moderniserende ontwikkeling en de verdere professionalisering van het profvoetbal in Nederland afgeremd wordt. Nou ja, gelukkig bijna was Vitesse daarvan een slachtoffer geworden. Maar eind goed, al goed.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.